Vandaag staat het belangrijkste debat van het jaar op de agenda, de algemene politieke beschouwingen. Daarin bespreekt de Kamer de plannen van het kabinet en de nieuwe begroting. Politiek commentator Hans van Soest, economisch gaat het goed met Nederland. En toch is er geen jubelstemming vandaag in Den Haag. Waarom niet?
Nou ja, dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat in 19 partijen waaruit de Tweede Kamer inmiddels bestaat, gewoon rollenbollen over straat gaan. Ze kunnen het nergens over eens worden. In elk geval niet over de vorming van een nieuw kabinet. Er komt nog bij dat een hoop partijen van die nu in de oppositie zitten hun kans ruiken om vandaag Mark Rutte, de door hen gehate Mark Rutte, hun wil op te leggen. Dus dat wordt nog een spannend debat inderdaad de komende 2 dagen.
Wat moeten we dan tijdens die beschouwingen nu vooral gaan letten op hoe de formerende partijen met elkaar omgaan?
Nou, je moet eigenlijk een beetje letten op de partijen die niet zozeer aan de formatietafel zitten nu. Hè, want dat zijn VVD, CDA, D66. En mijn verwachting is, die zullen elkaar echt wel een beetje heel laten vandaag. Maar wat gaan die partijen doen waarvan die 3 hebben gezegd, nou, daar willen we mogelijk in de toekomst nog wel mee samenwerken. Zoals PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, maar ook Volt, SGP. Misschien zelfs wel een klein beetje de SP, zei premier Rutte gisteren nog. Nou ja, ik verwacht eigenlijk dat deze partijen vandaag allemaal geen goed woord zullen over hebben voor de plannen die het kabinet heeft voor volgend jaar. Ze zullen met een hele waslijst aan wensen komen, vaak miljarden kostende wensen, over wat er allemaal anders zou moeten in de begroting voor volgend jaar. En dan is het zeer de vraag, ja, hoe gaan die 3 partijen, lees het kabinet, daarop reageren?
Ja, want hoewel het demissionaire kabinet een beleidsarme begroting heeft gemaakt, hè, zoals dat heet, ja, verandert het toch wel het een en ander komend jaar? Kan je kort uitleggen, wat zijn de belangrijkste thema's?
Nou kijk, het kabinet mag in principe, althans mag, de Tweede Kamer wilde niet dat het demissionaire kabinet nadat nog hele grote beslissingen zou nemen. Hè. Dat is al meteen na de val van het kabinet afgesproken. Dan worden een hoop dingen controversieel verklaard. Zo van, nou, dat laten we over aan een volgend kabinet. Desondanks heeft dit kabinet gezegd, nou ja, er zijn een aantal problemen in het land, die zijn zo groot, daar gaan we toch alvast iets aan doen. Hè? Bijvoorbeeld de stikstofcrisis, daar worden bijna 7 miljard euro voor uitgetrokken. Er wordt extra geld uitgetrokken voor sociale advocatuur, voor veiligheid. Nou ja, allemaal problemen, maar er is nog wel meer geld te verdelen. En het kabinet zegt, ja, ja, luister, lieve partijen in de Tweede Kamer, misschien kunnen we tot een deal komen hoe we dit geld ook verstandig kunnen inzetten. Maar daarvan hebben de partijen inmiddels al gezegd, ja, luister eens, kabinet, wij gaan niet voor een paar euro, nou ja, een paar euro, het gaat ongeveer om 1 miljard, hoor, dus geen klein geld, maar zij vinden het een paar euro. Gaan we nu allerlei deals met jullie sluiten om het jullie makkelijker te maken. Wij willen echt veranderingen en die gaan wij nu doorvoeren. Nou, het is maar even de vraag waar vandaag al, of morgen eigenlijk moet ik zeggen, want morgen is de 2e dag van het debat, er meerderheden voor te vinden zijn. Maar ga er maar vanuit dat de oppositie gaat proberen grote wijzigingen aan te brengen in het begrotingsplannen van volgend jaar.
En kan je wat voorbeelden geven? Met welke eigen ideeën komen die oppositiepartijen nog?
Nou ja, bijvoorbeeld afschaffing van de verhuurdersheffing. Hè? Dat is een belasting die woningbouwcorporaties betalen. Linkse partijen, nou eigenlijk niet alleen linkse partijen hoor. Steeds meer partijen zeggen, daar moeten we vanaf. Want daardoor hebben woningbouwcorporaties te weinig geld houden ze over om te investeren, hè? In goede nieuwe huurwoningen. Maar er zijn nog veel meer eisen hoor. Kolencentrales eerder dicht, bijvoorbeeld extra geld voor hogere zorgsalarissen. Ja. En er zijn natuurlijk ook partijen die gewoon vandaag gaan zeggen, joh, wij willen helemaal niks, wij willen gewoon nieuwe verkiezingen.
Ja, want volgens Rutte zit er op korte termijn een doorbraak in de formatie aan te komen. Dat zei hij gisteren, maar als ik jou zo hoor.
Nou ja, dat hebben we hem al wel heel vaak horen zeggen. Hè? Eigenlijk horen we hem dat al zo'n beetje sinds mei zeggen. Toen zou er vrijwel zeker een kabinet komen voor de zomer. Nou ja, het is nu bijna oktober, dus nee. Ja, waar die zijn optimisme op baseert, weet ik niet. Misschien gebeurt er achter de schermen iets wat wij niet weten. Dat zou kunnen, natuurlijk. Maar alle mensen die wij spreken, nou ja, die zijn totaal niet optimistisch dat er snel een akkoord komt over welke vorm van wat voor soort kabinet dan ook.
De algemene politieke beschouwingen. 9:15 beginnen ze. Hans van Soest, dankjewel en succes vandaag. In de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam gaat vandaag het Marengo-proces weer verder. Jelle Tieleman, misdaadverslaggever bij het AD. Jij bent vandaag heel de dag in de rechtbank. Gisteren werd bekend dat Nabil B. in zijn cel gegevensdragers tot zijn beschikking had. Waar gebruikte hij die nou voor?
Klopt inderdaad, dat werd gisteren bekend. Waarom hij die gehad heeft en wat hij daarmee heeft gedaan, dat is nog volstrekt onduidelijk. De uitleg die daar gisteren bij had gekund is niet gekomen. Daar zijn geen antwoorden op gekomen. Vandaag mogelijk wel. Vandaag gaat de kroongetuige daar wellicht bevraagd over worden. En dan kan hij daar ook uitleg over geven. Want het roept een hoop vragen op. Wat doe je met die gegevensdragers? Wat heeft daar opgestaan? En vooral, waar zijn ze? Want ze zijn op dit moment kwijt en niemand weet waar die spullen zijn.
Ja, want Ines Wesky, de advocaat van Ridouan Taghi, gaf gisteren een presentatie over de appjes die Nabil B. vanuit zijn cel heeft gestuurd met zijn iPhone. Welk beeld kwam daaruit naar voren?
Ja, dat was deels het beeld dat we natuurlijk al gezien hebben in een publicatie die wij vorige week hadden. Van iemand die uit is op de hoogste beloning, als het ware, rondom die kroongetuigendeal. Maar ook iemand die vanuit de cel manipulatief lijkt. Die daar zegt dat hij de directeur van de inrichting van de gevangenis bij zijn ballen heeft. Hij heeft het over drank die in en uitgevoerd wordt. Maar hij heeft het ook over allerlei weekendjes weg die hij met zijn vriendin wil. Hè. Dus hij zit dan in de gevangenis, maar vindt dat hij beloond zou moeten worden met weekendjes weg. En als hem dat niet bevalt, dan gooit hij de kont tegen de krib. Het is geen vrij beeld dat je krijgt van iemand die in zee is gegaan, die een overeenkomst heeft gesloten met de overheid.
Nee, het zijn grote woorden van deze kroongetuigen. En Wesky noemde het Marengo-proces een trial by media. Wat bedoelden zij daar nou mee?
Ja, zij hekelt het feit eigenlijk dat het Openbaar Ministerie in de afgelopen periode de moord op Peter R. de Vries eigenlijk rechtstreeks koppelt aan, laat ik zeggen, de bende rond haar cliënt Ridouan Taghi. En dat ook de moorden op Dirk Wiersum en de broer van de kroongetuig in dat straatje worden gezien. En zij zegt, het Openbaar Ministerie suggereert dat, noemde daarbij ook een aantal andere gewelddadige incidenten, zonder daar verdenkingen concreet bij te halen, zonder te vervolgen. En zij zegt, als je dat doet, dan maak je iemand in de media stuk. Dan ben je alleen maar aan het suggereren in de media. En dus sprak ze van een trial by media.
En vandaag gaat de zaak verder. Je gaf net al een beetje aan wat je hoopt te gaan horen. Wat staat er allemaal op de agenda?
Ja, het is de laatste dag van, laat ik zeggen, dit vierluik van Marengo in september. Hierna zijn er pas in december weer zittingsdagen. En eigenlijk hoopt iedereen dat er vandaag dan toch in ieder geval een aanvang gemaakt kan worden met het horen van de kroongetuigen. We hebben hem lang niet gehoord. Hij is lange tijd in een soort staking geweest. Hij weigerde mee te werken. En dat was het voorjaar en de zomer. Er is natuurlijk een hoop gebeurd. Zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries is om het leven gebracht. Misschien dat hij daar iets over gaat zeggen, maar er zijn natuurlijk ook gewoon nog heel veel vragen rondom dit Marengo-proces waar hij een antwoord op zou moeten geven. En wellicht dat we daar meer over gaan horen vandaag.
Jelle Tieleman, dank je wel voor je uitleg en succes vandaag. Conducteurs van NS International en het servicepersoneel van de NS leggen vandaag de hele dag het werk neer. Vakbond VVMC verwacht dat zo'n 300 personeelsleden vandaag naar Utrecht komen. Vakbondbestuurder Wim Eilert is momenteel op Utrecht Centraal. Twee groepen medewerkers dus van de NS die vandaag gaan staken. Om maar even met de eerste te beginnen, het servicepersoneel. Waarom staken zij?
Ja, het servicepersoneel die staakt om het behoud van hun werk. Hè. Niet zozeer dat ze hun werk verliezen, maar wel het werk wat ze normaal gesproken gewend zijn te doen. Goede service verlenen aan de reizigers. En NS die is daar aan het afbreken eigenlijk. Minder loketten, minder service aan reizigers. Reizigers moeten straks maar via een praatpaal of een app contact zoeken met NS. Ja, en dat willen de mensen natuurlijk gewoon niet. Die reizigers willen met een persoon praten. En daarvoor voerde in ieder geval vandaag servicepersoneel actie.
Want zij vrezen eigenlijk voor het bestaan van hun baan.
Ja, weet je, vooral ook de inhoud van hun baan. Hè. Er is al een bezuinigingsslag doorgevoerd. Dat heeft NS al gedaan. Mensen die nu nog werkzaam zijn, die hoeven in principe ook niet vrezen voor hun baan. Maar wel gaat het over de inhoud van hun baan. Dus het service verlenen aan de reiziger. Wij willen graag en onze leden willen graag dat er op het peil blijft zoals het altijd was. En willen niet de afbreuk accepteren waar NS mee bezig is.
En dan die tweede groep. Waarom leggen de conducteurs van NS International het werk neer?
Ja, hier speelt een toeslag een rol. Een belangrijke rol, de zogenaamde competentietoeslag die deze conducteurs van International krijgen. Dat heeft te maken met het je eigen maken van buitenlandse wet en regelgeving onder andere. Daarvoor is die toeslag. En dan zien we dus dat mensen van de IC Brussel, dus de trein van Amsterdam naar Brussel, een mindere verhoging van die toeslag krijgen dan de andere carriers zoals de Thalys en de ICE en de Eurostar. Nou, dat is wat ons betreft natuurlijk gewoon onrust zaaien onder het personeel. Verdelen heersen politiek is dat wat ons betreft. En dat accepteren we niet.
Maar het is dus de Nederlandse tak die de competentietoeslag niet krijgt. Die zijn niet competent dan?
Nee hoor, daar gaat het niet om. Ze hebben die competentietoeslag wel. Maar er is een verhoging van deze toeslag afgesproken. En die ligt zo verschillend onder het personeel dat we dat niet accepteren. Daardoor krijg je enorm veel gedonder. Maar ik zei het, lijkt ook een soort heer en verdeel politiek van International te zijn. En dat is wat mensen niet accepteren.
Zij leggen vandaag dus het werk neer. Wat gaat de reiziger daarvan merken?
Het gaat om één trein, hè, wat ik al zei, de IC Brussel. Dus daar zal wat overlast zijn. Vergeet niet dat wij NS voor deze acties altijd op tijden informeren over dit soort acties. Dus we hebben tijd genoeg om alternatieven en oplossingen voor de reiziger te zoeken. Voor de reiziger op de stations, ja, die zullen vandaag gewoon gaan merken dat ze geen service kunnen vragen. Die bij het loket even kunnen informeren wanneer de volgende trein gaat. Of waar ze moeten overstappen en dergelijke, dat soort zaken. Daar zullen ze dan even last van hebben. Dat spijt ons op zich voor de reiziger. Maar voor de medewerkers is het zelf heel belangrijk om deze actie te voeren.
Wim Eilert, vakbondbestuurder van VVMC. Dankjewel voor je toelichting. Wat een leuke vakantie op La Palma moest worden, veranderde voor Astrid en Ronald Roelfink in een bijzondere ervaring. Afgelopen zondag barstte daar de vulkaan Cumbre Vieja uit. Astrid en Ronald, jullie zijn daar nog. Hoe is de situatie daar nu?
De situatie is nog hetzelfde als een paar dagen geleden. Al moet ik zeggen, gisteravond toen waren de uitbarstingen heftiger dan de afgelopen paar dagen. Je hoort echt diepe knallen. Het lijkt ook gewoon echt een oorlogsgebied. En ook de schuifpui achter ons, die hoorde regelmatig trillen in de sponningen. Dus ja, wij voelen ons wel veilig, maar het is wel heel bijzonder om mee te maken.
Het lijkt me ontzettend beangstigend. Hoe gaat het met jullie?
Nee, met ons gaat het prima.
Ja, met ons gaat het goed.
Ja, nou, we zijn eigenlijk geen moment bang geweest voor onze veiligheid. Ik bedoel, als je kijkt naar de lava waarvan de vulkaan afstroomt, dat gaat echt de andere kant op. En ja, mocht het echt problemen op zou leveren, dan gaan we ervan uit dat wij wel betijds gewaarschuwd worden.
Ja, wat krijgen jullie een beetje mee van de lokale bevolking? Een laatste update. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, de meeste informatie krijgen wij beneden van de receptie. We hebben hier wel een lokale zender, die staat aan. Maar ja, goed, mijn Spaans is niet zo geweldig. Dus je ziet wel beelden, maar qua tekst krijg je echt helemaal niks van mee. Dus het is een beetje ook op internet googelen. Dus op die manier krijg je toch de meeste informatie.
Jullie vliegen van
ja? Van de reisorganisatie krijgen we niet zoveel te horen. Alleen de standaard dingen die iedereen op vakantie krijgt. En niet van zo is de situatie bij jullie of zo.
Nee. Zijn jullie al wezen kijken? Want je hoort het, zeg je. Heb je het ook al gezien?
Oh ja, zeker. Ja. Ik bedoel, wij zitten hier in een appartement. Dat is nou hemelsbreed, ik schat een kilometer of vier van de vulkaan af, god van schat. Alleen we zitten in het appartement, als we achter een zwembad gaan kijken, heb je echt gigantisch mooi zicht op de vulkaan. Dus wat dat betreft zitten wij gewoon op de eerste rang.
Je zegt mooi zicht, want ja, je bent er wel op vakantie. Gaat je vakantie zo in rook op of is dit ook wel echt heel bijzonder om mee te maken?
Nee. Nee, echte dingen die wij graag hadden willen zien, die hadden we al gezien. We zijn hier al een dag of 10, 11. Dus die hadden we al afgevinkt. Dus voor ons is dit eigenlijk een mooi extraatje. Alleen voor de plaatselijke bevolking is het natuurlijk echt een ramp. Ik bedoel, als je ziet die huizen waar hun opa's nog gewoond hebben, die moesten op stelde sprong leeghalen. En ja, je ziet die mensen huilend te weggaan in de wetenschap van, ja, mijn huis, dat ga ik nooit meer terugzien. Dat is best wel heftig.
Nee. Vaak zijn mensen die huizen ook gewoon jaren geleden zelf gebouwd, hè? Met opa, oma, broers, zussen en zo. En dat, ja, dat vertelde de opa gisteren nog.
Het zijn beangstigende situaties voor de lokale bevolking. Daar gelukkig zijn jullie daar veilig en vliegen jullie vanavond terug naar Nederland. Veel succes daarmee, Astrid en Ronald, vanaf La Palma. Dankjewel.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.